Gemeente, de schriftlezing in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal vindt u in Psalm 143. We lezen samen Psalm 143. En in Psalm 143, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela, verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen. Want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb. Want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Tot zover deze schriftlezing. Meten, we willen eerst samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Voorafgaande aan de prediking lezen we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden ter inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost Des Heeren avondmaal mogen houden is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij je tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek en iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wel God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die in ergelijk leven lijden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in de gelezen psalm, psalm 143, en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 143, de versen 1 en 2, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Gemeente, we horen in dit gebed van David allereerst een smekend gebed. Dat is, het is in de tweede plaats een boetvaardig of berouwvol of ootmoedig gebed. En het is in de derde plaats een pleitend gebed. Een smekend gebed, een boetvaardig gebed en een pleitend gebed. Gemeente, jong en oud, vandaag begint er weer een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Eigenlijk is iedere week een week van voorbereiding op het grote avondmaal van de bruiloft van het Lam. Want we moeten ieder ogenblik, allen zoals we hier zitten of meeluisteren, bereid zijn om de Heere te kunnen ontmoeten. Maar in deze week worden we in het bijzonder opgeroepen om onszelf te onderzoeken. Hoe staan we nu tegenover de Heer? Is het goed tussen God en tussen onze ziel? Niet een ander, maar onszelf moeten we beproeven, onderzoeken. We hebben het zojuist gelezen in het avondmaalsformulier. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Dat is het eerste stuk. Kennen we iets van de ellende, onze ellende? En kennen we ook iets van die verlossing? En ook iets van die dankbaarheid, de drie stukken die nodig zijn gekend te worden. Gemeente, we zien die ook terugkomen in Psalm 143. En vanmorgen en volgende week hopen we bij deze psalm van David stil te staan. Psalm 143 is een van de laatste zeven boetepsalmen. En jongens en meisjes, een boetepsalm, misschien weten jullie het wel, dat is een psalm waar boete gedaan wordt. Waar berouw getoond wordt, waar schuld beleden wordt, waarom vergeving gesmeekt wordt. Wel nu, we komen dat wel in meerdere psalmen tegen, maar eigenlijk zijn er zeven boetepsalmen. Na psalm 6... die we gezongen hebben na de wet, psalm 32, 38, 51, 102, 130, die we zojuist gezongen hebben, Volg dan tot slot Psalm 143. Iemand heeft ooit eens gezegd: er zijn 7 dagen in de week, 6 scheppingsdagen en op de 7e dag rustte God. Daar zijn 7 kruiswoorden en ook 7 boetepsalmen. 7, de dagen die God ons met de schepping meegaf in een week. 7 zijn de troostwoorden die klinken vanaf het kruis. En 7 boetedoeningen begeleiden ook het leven van een christen. 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. En behalve Psalm 32 beginnen alle boetepsalmen, als het gebeden zijn, met de uitroep: O, o Heere. We zien dat ook aan het begin van deze psalm, van onze tekst, na het opschrift, een psalm van David, klinkt daar vanuit de nood: O Heere. En die uitroep laat zien dat er met gevoel, met het hart, met bewogenheid gebeden wordt. Het is geen kille beschouwing, geen onpersoonlijk en ongevoelig gebed. Nee, het is een smekend gebed. Want David die bidt vanuit de grote nood. Wat is er aan de hand? Wel, hij wordt vervolgd door zijn vijanden. Misschien is het koning Saul die hem naar het leven staat, of zijn eigen zoon Absalom. In ieder geval is David in groot gevaar. En als we die psalm lezen, dan merken we: er is maar 1 schrede tussen hem en de dood. En eigenlijk houdt hij het niet langer meer uit. Hij is er niet meer tegen opgewassen. De nood waarin hij verkeert is zo groot. En wat moet je dan doen in zulke omstandigheden? Voor David blijft er maar 1 weg open, de weg van het gebed. Hoor, Heere, mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. David, die heeft zijn nood aan de Heere voorgelegd. Maar het staat voor hem niet vast dat de Heere ook naar hem luistert. Vandaar dat begin: O Heere, en dan spreekt hij Gods verbondsnaam uit. De ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. En hij zegt daarmee eigenlijk dat Gods oren ver van hem, ver boven hem zijn. God zal dus diep moeten buigen om naar hem te willen en te kunnen luisteren. Ten eerste al vanwege Gods hoogheid, waardoor hij zo oneindig hoog boven ons mensen verheven is. Dan moet hij wel laag bukken om ons nietige kleine schepselen te kunnen en te willen horen. Verder is God zo heilig en groot. En David, net zoals wij, zo zondig, zal God naar zulke zondige mensen willen horen. David die bidt een heel persoonlijk gebed. En gemeente, dat mag ons moed geven om ook met onze persoonlijke dingen die ons zo bezig kunnen houden tot God te gaan. Waar je misschien niet met anderen over kunt en durft te spreken, stort je hart maar voor de Heere uit. Want geen ding is er in ons leven wat voor God onbelangrijk is. Geen ding is er wat misschien in je leven zo verward is, zo moeilijk is. Of hij wil er naar luisteren. Ook als het gaat om de vragen die deze week kunnen leven, de worstelingen rondom het heilig avondmaal. Zeg het maar, o Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Gemeente, als we onszelf onderzoeken in deze voorbereidingsweek, hoe we staan tegenover de Heere, ja, zijn onze gebeden dan ook geen smekende gebeden, oftewel smeekgebeden. Als we beseffen wie we geweest zijn tegenover de Heere in de afgelopen periode. Als we beseffen al die zonden in woorden en daden, in gedachten en nalatigheden. Juist ook na ontvangen genade, als we de Heere mogen kennen. Ja, dan moeten we ons toch mishagen en ons voor God verootmoedigen, klein maken, nederig maken. Iemand zei vorige week tegen me, dominee, zoals het er nu voor staat, kan ik echt niet aan het avondmaal, terwijl ik vorige keer mocht aangaan. Want ik heb zo weinig de Heere gezocht, de Heere aangeroepen. Ik heb zo weinig de Heere de eer gegeven die Hij zo waard is. Ik was zo met mezelf bezig. En het zit ook niet mee op mijn werk en thuis. Nee, dan hebben we niet zoals David te maken met vijanden. Met mensen die ons naar het leven staan. Maar wat denkt u van die driehoofdige vijand? De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Gemeente, die gaat juist de keer in een week van voorbereiding, als je met die dingen bezig bent, als je daarmee worstelt, als je daarover leest, als je je vragen aan de Heere voorlegt, Hij laat je niet met rust. Want deze vijand, deze driehoofdige vijand, heeft onze eeuwige ondergang op het oog. En op allerlei manieren weet hij onze tijd in beslag te nemen. En ons bezig te laten zijn met de dingen, ja, die eigenlijk geen waarde hebben, die voorbij gaan. En dat terwijl we ieder ogenblik geliefd en kunnen worden opgeroepen om voor God te verschijnen. Is dat onze nood? Of nog niet? Het is de Heilige Geest die ons daaraan ontdekt. Voor het eerst of opnieuw. Zodat we gaan roepen als David: O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren, uw oren, tot mijn smekingen. In deze psalm zegt David dat zijn ziel is als een dorstig land. Ja, als een die dorst naar God. Verlangt naar God, naar de levende God. En hij heft zijn handen op tot God. Als om te ontvangen wat hij nodig heeft. Gemeente, is dat niet een gelovig gebed? Je ogen op de Heere mag slaan. Als je op mag zien. Als je op Hem mag wachten. Dat smekende gebed van David. Dat is tegelijk ook een boetvaardig of berouwvol, ootmoedig gebed. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En we zien dat met name in het tweede vers. We hoorden dat David achtervolgd wordt door zijn vijanden. Toch is voor David die dreiging niet de nood nummer 1. Want weet u wat het zwaarst weegt? Het zwaarst weegt zijn schuld tegenover God. David gaat gebukt onder zijn zonden. En vandaar dat hij zegt, en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wat heeft David het daar moeilijk mee? Gemeente, hoeveel zonden hebben wij? We hebben het gezongen, vergeef mij al mijn zonden. Maar wat dacht u toen aan? Waar dacht jij aan? Misschien dat brutale woord. Of dat je een keer vergeten was te bidden. Of uit de Bijbel te lezen. Of die boze gedachten. Als je daarover nadenkt. Ja, dan zijn er heel wat zonden te noemen. Iedere zonde stelt ons schuldig voor God. David die overziet zijn leven. En hij zegt, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft, geen mens, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Gemeente, we kunnen voor mensen rechtvaardig zijn. Ik bedoel dat we eerlijk omgaan met onze naasten, recht handelen. Maar daarmee zijn we het voor God nog niet. Kijk, de zaak die wij voorstaan kan rechtvaardig zijn. Maar daarmee zijn we het nog niet voor God. En rechtvaardig, kinderen, zit dat woordje recht. En rechtvaardig wil zeggen dat er niets scheef ligt. Dat ons leven voor de volle 100% beantwoord aan Gods wil en wet. Wie haalt dit? Als we ons alleen maar beperken tot de afgelopen week, dan valt er al veel te belijden. Het is allemaal zo te kort, zei iemand van de week tegen. Als ik denk aan mijn Bijbel lezen, als ik denk aan wat er niet door mijn hoofd heen gaat, als we eerlijk zijn, valt er heel wat te belijden. En het is de Heilige Geest die ons eerlijk maakt. Wie was ik in de afgelopen periode tegenover de Heer? In hoeverre draaide het in mijn leven om Hem? En was ik werkelijk van Hem afhankelijk? En wie ben ik geweest tegenover mijn naast? Heb ik het licht van het evangelie uitgedragen? Gemeente, als we eerlijk zijn, dan moeten we toch zeggen, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. En als de Heere nu eens met mij afrekent, als Hij met mij in het gericht treedt en gadeslaat al die ongerechtigheden, dan ziet het er somber voor me uit. Dan betekent dat maar één ding. Verloren. Hier past David, hier past ons allen boetvaardigheid. Ga niet in het gericht met uw knecht. Hoort u wat David bidt? Uw knecht. Dat is veelzeggend. David is een kind en een knecht van God. Wanneer dat precies begonnen is in zijn leven, dat weten we niet. Sommige van Gods kinderen die kunnen het moment, de tijd, de plaats aanwijzen waarop ze bekeerd werden, zoals Saulus van Tarse, anderen kunnen dat niet. En als we de geschiedenissen, de bekeringsgeschiedenissen in de Bijbel lezen, dan
Ja, dan zien we nog niet altijd als het gaat over degene die de Heere vrezen dat daar een moment genoemd wordt. Het gaat erom, kennen we hem? Is daar een band van het geloof met de Heere gekomen in ons leven? Weten we van dat wonder, van die nieuwe geboorte, dat we niet meer zonder de Heere kunnen leven? Dat we in de nood van onze zonde en schuld tot hem de toevlucht hebben genomen. David die zegt, ik ben uw knecht. Dat wil zeggen, er is een verbintenis tussen God en David. Hij is een dienstknecht van God geworden. Ik ben uw knecht, dat zoekt hij te zijn. Geheel en al, maar treed met deze knecht niet in het gericht. Ook een knecht kan voor u niet bestaan. Juist het feit dat ik als uw knecht zondig maakt mijn zonde nog erger. Als we geroepen zijn als een dienstknecht van de Heere, onder zijn oog zondigen, in zijn dienst zondigen. Wie zal dan bestaan? Kijk, een ongelovige en een schijngelovige, die zegt deze week, ach, het valt nog wel mee. Maar een ware gelovige zegt, en komt er weer achter, het valt niet mee. Ziende op mijn leven, wie ben ik geweest? Dan kan ik toch maar één ding verwachten, dat God niet naar me omziet. Hoe kan ik nu zo aan het avondmaal? Niemand zal voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand. Niemand die volgende week opstaat en deelneemt aan het avondmaal. Niemand die leeft zal voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. Ook Abraham niet, Isaac niet, Jacob niet, Noach niet. Allen hebben wij genade nodig. Het offer nodig. Christus nodig. Die ene die zonder zonde zal zijn. Die ene die tot een offer gesteld zal worden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, Jezus Christus. Geliefden, hem hebben we nodig. Die rechtvaardigen zal degenen die door hem tot God gaan. Ik moet denken aan dat eenvoudige kindergebed. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. De kinderen weten het wel. Dat is eigenlijk wat David hier bidt. En ga niet in het gericht met uw knecht. Heere, zie het toch niet aan wat ik heb gedaan. En wie nu zo mee mag bidden met David in deze week van voorbereiding. Voor diegene is er hoop. Want er is er één die wel rechtvaardig is voor God. En dat is de knecht bij uitstek. God heeft de zonde niet ongestraft gelaten. Maar hij is met zijn zoon in het gericht gegaan. Terwijl de zoon onschuldig was. En de gloed van Gods toorn over de zonde heeft hem verteerd. Daarom is er nu een zondoffer voor onze zonde, Christus alleen. Gemeente, God haat de zonde, maar wil de berouwvolle zondaar graag vergeven om Christus wil. Aan hem is de Vader niet voorbij gegaan. Als David die vraagt, ga niet in het gericht met uw knecht. Dan zegt hij eigenlijk, ga aan mij voorbij. Maar in Davids grote zoon is God niet voorbij gegaan. En waarom? Om nu de zondaar voorbij te gaan. De zondaar die zich tot de Heere wendt om genade, om vergeving. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God vrijgesproken zouden worden. De bekende Robert Murray McChain die schrijft in zijn dagboek: hoewel ik een groot zondaar ben, toch zijn al mijn zonden niet te zwaar, niet te groot, niet te moedwillig om mij te hinderen om tot Christus te vluchten. Het gewicht van mijn zonde is wat de gewichten zijn van de klok, zegt McChain. En hoe zwaarder het gewicht is, des te sneller gaat hij lopen. Wat is tot Christus vluchten? Vluchten is een ander woord voor geloven. Ik noemde op de jonge lidmatenkring in de afgelopen week dat er voor geloven verschillende synoniemen zijn. Andere woorden in de Bijbel. Denk maar aan het boekje het ABC des geloofs van Comrie. Daar worden een heleboel woorden genoemd die allemaal te maken hebben met geloven. Wel nu, vluchten is zo'n woord. En als het nu gaat om de vraag wat geloven is, dat is in Christus alles vinden wat wij missen. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Het geloof trekt Gods veroordeling naar zich toe en het zingt als een goddeloos op het offer van Christus. En zo spreekt God de goddeloze vrij door het geloof. Geloven is amen zeggen daarop. Dat God onze zaligheid buiten ons en zonder ons in Christus heeft vastgesteld. En dan zegt Kolbrug, om een andere prediker te noemen: het is God houden voor een eerlijk man. Zich verlaten op zijn woord. Op zijn lam. Op dit lam zien, zich aan Christus toevertrouwen. Met al onze zonde en schuld en in hem rechtvaardig, heilig en verlost zijn. Gemeente, wat een wonder als we zo ook in deze week van voorbereiding de toevlucht mogen nemen tot deze borg en middelaar. En het moeten belijden: Heer, in mij is niets te vinden dan zonde en schuld. Ga niet in het gericht met uw knecht, met uw kind, want niemand die leeft. Al doen we nog zo ons best. Niemand die leeft. Ook de grootste in het koninkrijk der hemelen niet, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We hoorden dat het gebed van David een smekend gebed is. Een boetvaardig of berouwvol gebed. Maar het is ook een pleitend gebed. Dat horen we aan het eind van vers 1, wat ik even heb overgeslagen. David bidt daar: verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. David zegt niet: verhoor mij omdat ik zo netjes leef. Integendeel. Hij heeft beleden in het tweede vers wie die werkelijk is voor de Heer. Kijk, David bidt hier maar niet in het wilde weg, maar zijn gebed heeft een vaste grond. Verhoor mij naar uw waarheid. Wat betekent dat? Wel, we kunnen waarheid hier ook vertalen als uw trouw. David die valt hier terug op de beloften die God hem persoonlijk gedaan heeft. En wat liggen daar aan beloften in het leven van David? De Heere heeft David gezworen dat hij hem een vast huis zal maken. En zijn troon die nu zo bedreigd werd, in de Messias tot in eeuwigheid zou bevestigen. Kijk, en die belofte, die houdt hij God voor. Hij zegt als het ware, Heere, gij zijt het toch aan uw trouw verplicht, deze beloften waar te maken. O, de Heere die hoort zo graag dat u zich op zijn waarheid beroept en hem aan zijn woord houdt. Geliefde, aan welke waarheid denkt u of denk jij? Op welke beloften kunt u pleiten te midden van alle zonde en schuld van de afgelopen periode? Denk aan die belofte uit een andere boetepsalm, psalm 32. Waar de Heere belooft aan allen die hem verwachten. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Of die belofte die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, verhoor mij naar uw waarheid. David die schuilt in al wat hij is, al wat hij doet en al wat hij heeft. Achter Gods waarheid. Achter Gods trouw. En waar moeten we anders op pleiten? Dan op Gods waarheid. Dan op Gods belofte. Verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Dat is het tweede. En wat bedoelt David dan? Gemeente, als we de gerechtigheid van God zien als zijn rechtvaardig oordeel, dan begrijpen we niet goed dat David hier pleit op Gods gerechtigheid. Hoe kan een zondaar daarop pleiten? Maar in de psalmen heeft de gerechtigheid van God vaak een positieve klank. Het betekent dat God zijn woord houdt. Het betekent dat de Heere zal doen wat hij in zijn verbond aan zijn volk heeft beloofd. Aan de ene kant dat hij de vijanden zal straffen, maar ook dat hij zijn volk zal verlossen en hun zonden zal vergeven. God verlost niet ondanks zijn gerechtigheid, maar dankzij zijn gerechtigheid. Daarom kan God ook geloofd worden vanwege zijn gerechtigheid. En die gerechtigheid is het meest zichtbaar in het zenden van zijn Zoon. Die gezonden is om zondaren zalig te maken. Gemeente, de apostel Johannes die verzekert het allen die op de Heere vertrouwen. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. De Heere vergeeft de zonde niet omdat wij ze belijden. Hij verhoort niet om het gebed, maar wel op het gebed. Op uw smeekgebed deed ik grote wonderen. Gemeente, de oorzaak van de vergeving ligt alleen in hem. Hij is getrouw en rechtvaardig. En waarom legt de apostel Johannes daar alle nadruk op? Waarom staat er niet in die tekst, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven? Waarom staat er niet, hij is barmhartig, hij is genadig? Wel, met die woorden, en ik heb het al eens vaker gezegd, hij is getrouw, wordt er als het ware een fundament gelegd. Kinderen, jullie weten wel, als er een groot gebouw ergens wordt neergezet, dan moet daar een goed fundament onder. Heipalen zijn nodig om te zorgen dat dat gebouw later niet wegzakt. Wel nu op Gods trouw, op zijn waarheid, rust alles. Als God niet getrouw was, als Hij niet de God der waarheid zou zijn, dan zou Hij ook niet barmhartig kunnen zijn. Dan zou Hij ook niet genadig kunnen zijn. Het wordt wel genoemd de grondslag der Godheid. Wanneer Hij kon ophouden getrouw te zijn, dan zou Hij ophouden God te zijn. En geliefden, omdat de apostel Johannes op een ruim fundament wil wijzen, voor een arme zondaar om op te staan, gebruikt hij niet het woord Gods barmhartigheid. Hoewel nog zo groot, ook niet Gods genade. Hoewel nog zo overvloedig, ook niet Gods liefde. Hoewel nog zo onpeilbaar, maar Gods trouw. Zijn naam is immers Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen of spreken en bestendig maken? Hoe komt zijn trouw dan openbaar? Wel, God heeft beloofd boetvaardige zondaren vergeving te schenken. Hij heeft beloofd degene die tot hem komen met de belijdenis van hun zonden ook deze week vergeving te schenken. Hij houdt getrouw zijn woord. O, wat een wonder, ondanks onze ontrouw. Ook na ontvangen genade blijft Hij getrouw. En Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Hij is getrouw. En dan noemt Johannes nog een andere reden voor de vergeving. Een andere deugd van het goddelijke wezen. Wat we ook in onze tekst horen. Hij is getrouw en rechtvaardig. God is rechtvaardig. Eist de gerechtigheid van God niet de bestraffing van de zonde? Hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig kan zijn en nochtans een schuldbelijdende zondaar kan vergeven? O, het is mogelijk, omdat er één die gerechtigheid van God heeft aangebracht voor een ieder die in Hem gelooft. Aangebracht in de weg van lijden en sterven. De straf die ons de zonde, de straf op de zonde die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. In Hem, in Christus, is Gods toorn geblust. In Hem is Gods recht voldaan en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Hij is getrouw en rechtvaardig. En daar pleit David op. Hoor mij, verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Gemeente, wat een eeuwig wonder dat God de zonden wil vergeven door het offer van Jezus Christus. En alleen door een waar geloof delen we in die verzoening met God en ontvangen we vergeving voor al onze zonden. En dat mag aanstaande zondag geproefd en gesmaakt worden door allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Die Christus door het geloof hebben leren omhelzen. Bidden we al mee met David. Verhoor me, o oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen, verhoor me om uw gerechtigheid. O, wat wordt het dan aanstaande zondag? Een onvergetelijke zondag. Als de Heere overkomt. En als je mag weten, ook voor mij is er vergeving. uit louter genade, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 143 en daarvan de versen 1 en 2. Van Psalm 143, de versen 1 en 2.